Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quit this testing my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, lift it up.
Laat ons hoofd buigen. Dierbare God, we zijn u vanavond dankbaar voor deze grote gelegenheid om weer samen te komen in de naam van de Heer Jezus. Om onze vijand en uw vijand hier buiten op het slagveld te ontmoeten met het woord, om hem uit het midden van uw volk te verdrijven. Opdat zij vanavond, heren, het evangelielicht zouden mogen zien. Ik bid dat u onze ogen zult zalven met ogenzalf. Opdat ze geopend zullen zijn voor de waarheid. Opdat wij hier zouden mogen weggaan, zeggende in ons hart, brandde ons hart niet in ons toen hij tot ons sprak op de weg? Genees de zieken en aangevochtenen, bemoedig de ontmoedigden, hef de zwakke handen op die eens neerhingen. Mogen we uitzien naar de komst van de Heer Jezus, waarvan we geloven dat hij nabij is. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Ik wil proberen vanavond kort te zijn, omdat ik weet dat er velen uit verschillende delen van het land zijn gekomen om de dienst bij te wonen. Velen van blijven overnachten en sommigen van u moeten misschien een manier vinden om terug te gaan. Ik dank u daarvoor. Vanmorgen wilde ik broeder Neffelt zelf horen en ik heb hem al vele malen gehoord en ik heb hem altijd al gewaardeerd, maar deze morgen was het een actuele boodschap en ik weet dat ik de leiding van de Heer had om vanmorgen daarnaar te luisteren. Erg fijn. En ik begrijp waarom u mensen ook graag naar hem komt luisteren. En het zal u altijd goed doen, daar ben ik zeker van, om naar hem te luisteren. Ik probeerde vandaag wat van mijn interviews in te halen, vanmorgen en deze middag. En ik heb er nog steeds vele lopen. En ik geloof dat het Jethro was die eens tegen Mozes zei, het is te veel voor je. Dus we hebben hier meer dan genoeg broeders voor uw problemen en elk van hen is ertoe gerechtigd. En het zijn fijne dingen waarvoor gezorgd moet worden. En ik zou onze herder willen aanbevelen, of broeder Men en de andere predikers van ons geloof hier. U kunt naar hen toe gaan. Ze zullen u precies vertellen wat u moet doen. Sommige mensen, hun kinderen, huwen onder elkaar. Of er zijn dingen die fout zijn. Deze mannen kunnen u precies zo helpen als wie anders ook, omdat zij dienstknechten van Christus zijn. Ga naar hen toe. Ik ben er zeker van dat zij u de hulp zullen verlenen die u nodig hebt. Ik kom niet aan al die dingen toe. Er zijn er gewoon zoveel waar je ook gaat. En ze blijven zich gewoon hoger en hoger opstapelen, ziet u. En je wilt naar elk van hen gaan, maar dat kun je niet doen. Maar ik bid voortdurend dat God op een of andere wijze het voor u ten goede zal laten uitwerken. Nu, vanavond willen we de schrift nemen en een gedeelte van de schrift lezen uit Genesis, het derde hoofdstuk. En gewoon wat terugverwijzen naar een paar dingen waarover we in het verleden hebben gesproken. En we willen zien of de Heer Jezus ons een klein beetje meer wil geven bij wat we reeds weten wanneer we weggaan. Ik bid dat Hij dat zal doen. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds dat de Heere God gemaakt had. En hij zei tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van alle boom van deze hof? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijs. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar
En hij at. Toen werden hun beider ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Mogen de Heer zijn zegeningen geven op het lezen van zijn woord. Nu, ik zou graag vanavond daaruit een tekst willen nemen en het noemen Satans Ede. Een erg grof iets om het zo te noemen. Een Ede van Satan. Het past zo'n beetje bij wat ik hier onlangs op zondagavond, geloof ik, tot u sprak over het filter van een denkend mens en de smaak van een heilig mens. En soms brengen deze kleine onbehouwen uitdrukkingen ons tot iets. Ze brengen ons tot het bestuderen en tot het lezen van het woord. En dat is wat ik wil dat heel mijn samenkomst doet. De mens zal niet leven van brood alleen, maar door elk woord dat de mond Gods uitgaat. Dus lees het woord, bestudeer het. En bestudeer het met de ogen van God om uw verstand er begrip van te geven hoe we behoren te leven in deze huidige dag. Nu, om hier vanavond alleen maar te komen om tot u te spreken, om te zeggen, wel, ik zou dit of dat kunnen doen. Ik zou graag met de mensen willen spreken, evenzo zou ik het zelfs fijn vinden om vanavond met ieder van u naar huis te gaan. God weet dat het de waarheid is. Ik zou graag met elk van u naar huis willen gaan en 's morgens met u ontbijten en naar buiten gaan. En 's middags met u op eekhoorntjesjacht gaan, zie. Ik zou dat graag doen, maar ik kan dat niet doen. En ik zou graag naar huis willen gaan en gewoon zitten en met u spreken, na de dienst op de veranda zitten en met een poosje met u spreken over uw welzijn en over God. Ik zou dat zo graag doen, mannen en vrouwen hier binnen. God weet dat ik dat graag zou doen, maar ik kan het niet, zie. Er is zo'n trekken en zo'n spanning. En in deze nerveuze tijd waarin we leven, ik ben zelf een nerveus iemand en vandaag ben ik vastbesloten iets te doen, dan moet ik het gewoon doen en morgen is het een miljoen mijl bij me vandaan, iets is ertussen gekomen en ik heb dit of dat gedaan en je hebt de tijd dat je probeert je verstand bij elkaar te houden. Maar mijn hoofddoel is het evangelie te prediken aan de gemeente en alles te doen wat ik kan om Jezus Christus eer te betonen in deze tijd dat ik hier op aarde ben en de tijd die mij op aarde nog rest. Ik kom proberen u iets te zeggen wat u zou helpen. Iets wat ik bestudeerd heb. Toen ik deze morgen naar huis ging, dacht ik, wat zou ik vanavond kunnen zeggen, Heer? Wat deze mensen zou helpen? Terwijl ik luisterde naar die machtige boodschappen deze morgen, over die broeder Neville ons bracht over, ik dacht eraan hoe wonderbaar het was wat hij zei. Daar zei, een dokter zal de diagnose van het geval vaststellen, maar die man die komt met een bak vol naalden, geeft de injectie. Ik vond dus dat is werkelijk een echt heel knappe, uitzonderlijke uitdrukking. En ik dacht erover na, over het serum, nadat de diagnose van het geval is gesteld. Dus dat is een zeer goede zaak. Ik wilde iets tot u spreken, iets brengen om voor u de belofte van God voor dit tijdperk te verduidelijken, zie. Iets, niet iets wat iemand anders was in de een of andere dag, maar iets en wanneer, die dingen zijn goed. We verwijzen alle naar die dingen, maar ik dacht dat ik zou proberen iets in gedachten te brengen met deze schriftgedeelte hier, die ik hier heb opgeschreven, die u zouden verlichten, zodat u zou weten hoe u een betere soldaat op het veld kunt zijn, waar u nu vecht, om de tactiek van de vijand te kennen, zodat u alles kunt afweren waar hij voor hij bij u komt, zie. Dat is de hoofdzaak, om te leren de slagen van u af te weren, zoveel u maar kunt. Nu, laat ons voor een paar ogenblikken nu deze grote zondige tijd bezien waarin we nu leven. En ik geloof niet dat er ooit een tijd was waarvan ik ooit in de geschiedenis heb gelezen. Er zijn grotere tijden van vervolging geweest toen de kinderen van God aan alle kanten ter dood werden gebracht. Maar ziende op de bedriegelijkheid van de vijand hebben we nooit een dag gekend zoals deze waarin we nu leven. Het is de allergemeenste, misleidendste tijd. En wanneer ik dat zie, brengt het met zich mee dat de christen meer op zijn tenen moet lopen vandaag dan hij ooit moest in de enig tijdperk. Nu, vroeger, in de dagen van de vervolging van de gemeente door Rome, wanneer een christen een fout maakte, ging hij de arena in. En wanneer ze ontdekten dat hij een christen was, werd hij aan de leeuwen gevoederd of zoiets, wegens zijn getuigenis. Maar zijn ziel was gered, omdat hij een zuivere, onvervalste gelovige in God was. En met blijdschap bezegelde hij zijn getuigenis met zijn bloed. Terwijl zijn aderen scheurden, zijn lichaam uiteengereten werd en het bloed eruit gutste, riep hij uit met een echt waarachtig geloof, ontvang mijn geest, Heer Jezus. Maar nu, laat de sluwheid van de duivel de mensen geloven dat ze een christen zijn, terwijl ze het niet zijn. Dat is de zaak. U hoeft het niet te bezegelen, het is een sluwere dag dan toen u uw leven moest bezegelen met uw getuigenis. De duivel heeft elke listige val klaargezet die hij maar kan, om hij is een verleider. Jezus zei ons in Matthäus 24 hoe deze tijd waarin we nu leven zou zijn, de meest bedriegelijke tijd die ooit bestaan heeft. Zo dicht bij elkaar dat het de uitverkorenen van God zou verleiden, indien het hem mogelijk waren. Nu laten we een paar schriftgedeelten of profetieën nemen waarvan in de Bijbel wordt gesproken voor vandaag en ze vergelijken met de dag waarin we nu leven. In 2 Timotheus 3 leren we dit, dat de profeet zei dat het zou komen te geschieden in deze dagen dat de mensen roekeloos zouden zijn, opgeblazen. Meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers van God. Vergelijk dat nu even voor een ogenblik. We zullen het moeten bekorten omdat we niet zoveel tijd hebben om het allemaal door te nemen, zoals we dat naar behoren zouden moeten. Maar we zullen even de belangrijkste punten belichten, zodat u het kunt begrijpen als u het thuis bestudeert. Roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, onverzoenlijk, valse beschuldigers, zonder zelfbeheerser, zing en zonder liefde tot de goede. Nu, de geest sprak nadrukkelijk dat deze dingen zo zouden zijn in de laatste dagen. Dat zijn deze dagen waarover de profetie spreekt. Nu, we lezen ook in Openbaring 14, of liever Openbaring 3 vers 14, van het gemeentetijdperk van Laodicea, hoe de gemeente in deze laatste dag zou zijn. En er stond dat ze gezeten zou zijn als een weduwe die niets van nodig had. Ze was rijk en verrijkt in goederen en wist niet dat ze arm was, ellendig, jammerlijk, blind, naakt. En ze wist het niet. Bedenk nu, hij spreekt tot de gemeente van dit tijdperk. Jammerlijk, blind, naakt. En ze weet het niet. Die laatste zin, dat laatste woord, maakt het zo schokkend. Ze denken dat ze goed met de geest vervuld zijn. Dat ze alle gereed zijn. Het gemeentetijdperk van Laodicea is het Pinkster gemeentetijdperk. Want het is het laatste gemeentetijdperk. Luther had zijn boodschap, Wesley had zijn boodschap en Pinkster had haar boodschap. Ook werd er gezegd, omdat gij lauw zijt. En nog heet, nog koud, de emoties aan de buitenkant, de verstandelijke opvatting van het evangelie. Omdat, zei hij, gij zo zijt, zal ik u uit mijn mond spuwen. Met andere woorden, het maakte hem misselijk om de gemeente in die toestand te zien. En bedenk, zij spuwde hem uit. En hij stond buiten de gemeente en probeerde weer terug te komen in dat afschuwelijke gemeentetijdperk van de Laodicea. De God van deze hedendaagse wereld, de aanbeden persoon van deze wereld vandaag, is Satan. En de mensen zijn er onwetend van dat ze Satan aanbidden. Maar het is Satan die zichzelf verpersoonlijkt als de gemeente. Zie? Als de kerk. Ze aanbidden Satan, terwijl ze denken dat ze God aanbidden door de kerk. Dat is echter de wijze waarop Satan het heeft gedaan. Oh, u zegt, maar wacht een ogenblikje, wij prediken het woord. Kijk hier even terug naar mijn tekst van vanavond. Satan was degene die het woord het eerst aan Eva predikte. Zie? God heeft gezegd, zie? Het is het vervormen van dat deel van de schrift dat op de dag betrekking heeft. Hij zal u laten weten dat alles wat Jezus deed volmaakt goed was. Hij zal u laten weten dat alles wat Mozes deed volmaakt goed was. Maar wanneer u de belofte neemt, die gelden voor deze dag, dan worden deze toegeschreven aan een ander tijdperk. Dat is gewoon alles wat hij hoeft te doen, om de mensen het op die wijze te laten geloven. En dat is alles. Want u kunt niet één woord ervan afnemen of één woord eraan toevoegen. Maar dat is echter wat hij doet. Mensen die onwetend Satan aanbidden, terwijl ze denken dat ze God aanbidden. Zoals we door profetie worden gewaarschuwd in 2 Thessalonicenzen, laten we dat even lezen. 2 Thessalonicenzen, tweede hoofdstuk. Laten we het gewoon even meteen een ogenblik doornemen als ik het kan vinden. Ik zou dat graag even lezen. Ik geloof 2 Thessalonicenzen. Ik heb hier het schriftgedeelte. In het tweede. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot Hem. Nu wij zien het komen van de Heer en het bijeenvergaderen tot Hem. God zal zijn volk tot zich vergaderen in de laatste dagen. Het bijeenvergaderen van het volk tot de Heer. Niet tot de kerk, tot de Heer. Het wordt verenigd met Hem. Dat gij niet haastig bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande was. Dat u niemand verleidde op enigerlei wijze. Want die komt niet. tenzij dat eerst de afval gekomen zij. En dat geopenbaard zij de mens der zonde. Mens der zonde, let op wat hij nu is. Geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, dat was Judas, zie, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods, als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Die bedriegelijkheid van de hedendaagse kerk, zie. De zoon des verderfs, de duivel. De zoon des verderfs, de duivel. Dan aanbidden de mensen Satan in deze tijd. Terwijl ze menen dat ze God aanbidden. Ze aanbidden hem echter door een geloofsbelijdenis, door mensengemaakte denominaties en geloofsbelijdenissen die de mensen regelrecht hebben gebracht tot de grootste misleiding die de wereld ooit heeft gekend. Het maakt niet uit hoezeer het woord van God dat werd beloofd voor deze dag wordt gepredikt en betuigd. Ze zullen het nog steeds niet geloven. Ze zullen het niet geloven. Waarom dan? We vragen ons af waarom. Waarom doen ze het niet? Waarom willen ze het niet geloven? Terwijl God zei dat hij een bepaald iets zou doen en hij doet het. En toch keren ze terug toe en wenden zich ervan af. Precies zoals Eva wist dat God zou doen wat hij zei. Maar ze keren het terug toe om te luisteren naar wat hij te zeggen had. Herinner u slechts, in een andere tijdperk is het altijd hetzelfde geweest. In elk tijdperk is het altijd zo geweest dat Satan probeert dat woord voor hen te verdraaien door hen naar een ander tijdperk te laten kijken. Kijk, toen Jezus kwam, ziet u dat Satan in die groep Joodse leraars, rabbies en priesters was en dat hij probeerde hun te vertellen dat ze de wet van Mozes moesten houden, terwijl het woord zelf zei dat in die dag de Zoon des Mensen zou worden geopenbaard. Zie, dat hij zichzelf zou openbaren. Dus probeerde ze, zolang als men zich religieus hield en aan de wet van Mozes, ziet u wat hij deed? Hij probeerde hen te vertellen. Dat deel van het woord is helemaal juist. Maar deze man is die persoon niet. Ziet u hoe misleidend hij is? Dat is die werkelijke dag van misleiding. Het is destijds zo geweest en het is nu zo. Het is Satan die zijn koninkrijk op aarde vestigt. Dat is precies waarom hij dat doet. Want hij wil zijn eigen koninkrijk stichten. Zoals een zakenman die geen christen is. Hij zal elk schema uitwerken waartoe hij maar in staat is om u iets op de verkeerde manier te laten zien. Indien het zijn doel dient en hij er persoonlijk baat bij heeft om u dat te laten doen, om u het op die wijze te laten zien, zal hij u alles tonen wat hij maar kan om u af te houden van de waarheid. Want zijn gevoelen gaat alleen naar zichzelf uit. Het geeft niet hoeveel hij liegt en bedriegt en wat ook meer, als hij maar persoonlijk voordeel heeft. Dat is waarom Satan dit gedaan heeft. En hij heeft door de bediening heen gewerkt om het te doen, zoals God beloofde dat hij zou doen. Nu, hij begon door een religieus bedrog in Ede en hij is sindsdien altijd daarmee doorgegaan. Niet door een groep communisten te vormen. Communisten hebben hiermee niets te maken. Het is de kerk waarop u moet letten. Zie? Het zijn niet de communisten die de uitverkorenen zullen verleiden. Het is de kerk die de uitverkorenen zal verleiden. Zie? Het zijn niet de communisten. Wij weten dat zij God ontkennen en ze zijn antichrist. Zeker zijn ze het in principe, maar ze zijn niet de antichrist. De antichrist is religieus, erg religieus. En hij kan de schrift aanhalen en het er zo duidelijk laten uitzien, zoals Satan daar vroeger in de beginnen deed. Hij citeerde alles goed. God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van alle bomen in de hof. Zie, haal dat juist aan. Eva zei, ja, we mogen eten van al de bomen van de hof, maar er is één boom in het midden van de hof, waarvan God heeft gezegd dat we er niet van mogen eten, nog die aanraken. Want op de dag dat we dat zouden doen, zullen we voorzeker sterven. Hij zei, oh, gij zult geen zin sterven, maar laat mij u de reden geven waarom God dit zei. Zie, het is omdat, zie, nu wat heet hij? Hij citeerde de waarheid, zie. Hij zei, het zal uw ogen openen en het zal u goed en kwaad doen kennen. U zult daarna aan God gelijk zijn als gij het kunt doen. En dat is precies wat hij wil doen. Dat is precies hetzelfde als wat hij vandaag probeert te doen. Het is een religieus bedrog geweest vanaf het begin in Eden. En het is sindsdien altijd zo geweest. In Adams tijd was het een misleiding. In Noach's tijd was het een misleiding. In Jezus' tijd was het hetzelfde. En nu is het hetzelfde. Op dezelfde wijze een godsdienstige misleiding. Nu, laten we de aarde bekijken toen God haar onder zijn controle had. Had haar onder zijn controle, dan daarna, toen Satan het overnam door het woord van God te verwerpen, eens had God de aarde onder zijn controle. Hij plaatste haar in haar loopbaan. Hij stelde haar in werking. Hij heeft alles gedaan. Hij had haar onder zijn controle. Nu zullen we dat vergelijken met de toestand nadat Satan haar onder zijn macht bracht. Nu, God deed er 6000 jaar over. Hij had er niet zo lang voor nodig, maar hij nam zo'n lange tijd, 6000 jaar, omdat ons wordt geleerd dat één dag in de hemel 1000 jaar op aarde is. En het duurde 6000 jaar of 6 dagen dat God de aarde maakte. Nu, het kostte God 6000 jaar om het op te richten, om het te beplanten met goede zaden, die zouden voortbrengen naar zijn aard. Alles moest voortbrengen naar zijn aard. Al zijn zaden waren goed. En dus moest het voortbrengen naar zijn aard. God nam er 6000 jaar voor. Ten slotte, toen hij alles gemaakt had en wij uiteindelijk... Ten slotte kwamen wij bij het hoofdkwartier van de aarde in een prachtige plaats. Welke ten oosten van Eden lag, genaamd de Hof van Eden. God maakte het hoofdkwartier van de wereld in de Hof van Eden in Egypte. Precies aan de oostelijke zijde van de hof was het hoofdkwartier. En over deze hele toestand stelde hij zijn zoon en de vrouw van zijn zoon aan als hoofd over dat alles. Dat is juist, dat is wat God deed. Hij gaf hen het volledige beheer. Ze konden tot de winden spreken en ze zouden stoppen met waaien. Ze konden tot de boom spreken en hij zou zich verplaatsen van hier naar daar. De leeuw en de wolf weiden tezamen en het lam legde zich neer bij hen neer en er was geen kwaad. Er was volmaakte vrede, volmaakte harmonie, alles was in volmaaktheid. Toen God het onder zijn controle had. En let op, hij had zijn wereld, hij had alles in werking, hij liet alles komen, alles at van de plantengroei. Er was niets dat stierf, niets dat vernietigd zou worden, niets dat bedorven zou worden, niets. Het was gewoon volmaakt. En boven dit alles stelde hij zijn geliefde kinderen, zijn zoon en zijn dochter. Een man en vrouw om het te besturen. God was zo tevreden en hij rustte van al zijn werken op de zevende dag. En hij heiligde deze zevende dag voor zichzelf, de Sabbat. Want God bezag het alles nadat hij 6000 jaar bezig was geweest en het te kneden en te vormen. En maakte dat het in bestaan kwam. Hij liet de berg omhoog komen en maakte dat de vulkanische werking in de bergen omhoog drukte. En de dingen die plaatsvonden in de uitbarstingen, hij droogde het en gaf het de vorm op de wijze dat hij het heeft gedaan. En het was een prachtige plek. Er was niets eraan gelijk. De grote paradijzen van God en die grote dinosaurussen en wat ook meer die erdoor kropen. En er was geen enkel kwaad in die grote dieren. Ze waren net zo aardig als een klein poesje. Ze hadden helemaal niets. Geen ziekte, geen zorg. Er was niet één ziektekiem op de aarde. Oh, wat een plaats. Grote vogels zweefden van boom tot boom. Adam kon ze bij namen noemen en ze zouden op zijn schouders vliegen en tegen hem keren. En oh, wat had God een wonderbare plek. En toen maakte hij een van zijn attributen van zijn eigen lichaam. God heeft attributen in zijn lichaam. Zoals u een attribuut van uw vader bent. En merk op, u was in de grootvader van uw grootvader. Maar wat dat betreft, laten we zeggen dat we het zullen beperken tot u en uw vader. Nu, u wist helemaal niets toen u in uw vader was. De levenskiem komt van de man. De man heeft de bloedcel. De vrouw heeft het ei. Nu, daarom heeft de bloedcel het leven in zich. En toen u in uw vader was, wist u er in werkelijkheid niets van. Maar toch, de wetenschap en Gods woord bewijzen dat u in uw vader was. Hoewel u er niets van af wist. Maar toen verlangde de vader ernaar om u te kennen. En door de huwelijksverbinding met uw moeder werd u aan uw vader bekendgemaakt. Nu, u bent het attribuut van uw vader. U lijkt op hem en u hebt lichaamsdelen die lijken op die van uw vader. Nu, dat is de wijze hoe God in den beginnen was. Elke zoon van God en elke dochter van God was in den beginnen in God. U herinnert zich nu niet, maar u was daar, hij wist het. En hij wilde dat u kwam, zodat hij met u in contact kon treden. Met u spreken, u liefhebben en u de hand schudden. Wilt u niet dat uw eigen jongen, is het geen grootste dag wanneer uw zoon thuiskomt en aan tafel gaat zitten? Wanneer hij een litteken terugkomt van het slagveld of zoiets dergelijks. Zult u niet het eten klaarmaken, het gemeste kalf slachten of wat ook meer en het voor hem bereiden? Het is uw eigen vlees en bloed. En hij was in u. U kende hem toen niet, maar u wist dat hij er was. En zo wist God dat wij hier zouden zijn. Maar toen plaatste hij ons in het vlees, zodat hij contact met ons zou kunnen hebben. Opdat hij contact kon hebben, werd hij een van ons, toen hij Jezus Christus werd, de Zoon van God. Hij zelf, de volheid van de manifestatie van God. Dat was Gods doel, zijn attributen in gemeenschap tentoonspreiden. Toen ik in mijn vader was, wist ik er niets over. Maar toen ik zijn zoon werd en uit hem werd geboren, was ik een attribuut, een eigenschap, een deel van mijn vader. En u bent een deel van uw vader. En als kinderen van God zijn wij een deel van Gods attribuut dat in hem was, vlees gemaakt, zoals hij vlees werd gemaakt, zodat we de gemeenschap met elkaar kunnen hebben als een gezin van God op de aarde. En dat is Gods doel van de beginnen. Zeker, dat is wat God wilde in de beginnen. Hij had alles onder controle en hij stelde de mensen in de Hof van Eden op basis van vrij moreel gedrag en zei, zoon, het is het jouwe. Wat een prachtige plek. God was zo tevreden dat hij zich gewoon terugtrok en rustte van al zijn werken. Geen enkele boom bracht doornen en distels voort. De bessen kwamen nooit van een doornstruik. Alles was volmaakt. Alle zaden waren volmaakt. Alles was in een volmaakte toestand. Maar toen hij heen ging om een beetje rust te nemen, glipte zijn vijand listig binnen. En nam het over door zijn programma verkeerd aan zijn kinderen uit te leggen. Hij stelde vertrouwen in zijn eigen kind. Zoals u vertrouwen stelt in uw dochter wanneer ze 's avonds met een man uitgaat. Zoals u vertrouwen stelt in uw zoon wanneer hij mee moet gaan met een jongen die drinkt of een jongen die rookt. Zie. Hij stelde vertrouwen in zijn zoon dat hij niets verkeerd zou doen. En elk woord zou houden dat hij zei. Maar de vijand glipte binnen. En legde Eva, zoals die zalvige vat die zichzelf zou misdragen als hij uw dochter mee uit zou nemen. En hetzelfde als de een of andere vrouw met uw zoon zou uitgaan. Ziet u, hij glipte binnen, de vijand van God glipte binnen en legde Eva het woord verkeerd uit. Nu, door deze val heeft hij het overgenomen. En hij nam de Hof van Eden zelf in bezit. Hij nam het over. En nu heeft hij 6000 jaar lang zijn bedriegelijke heerschappij gehad en de mensen, Gods kinderen, misleid, zoals destijds, omdat ze waren gebaseerd op vrij moreel gedrag, zodat ze op elke wijze konden handelen die ze maar wensten, en hij geloofde dat ze juist zouden handelen, of vertrouwde dat ze juist zouden handelen, toen kwamen ze tot de verkeerde handeling en ze verkochten hun geboorterecht, zoals Esau, voor de wereld. En Satan won het. En hij nam de zaak over en hij heeft 6000 jaar gehad om zijn eden te bouwen. Zoals God 6000 jaar had om zijn eden tot een afsluiting te brengen. En door misleiding van het woord of de mensen, vestigde hij nu zijn eigen eden op deze aarde in zonde. Gods eden werd gegrondvest op rechtvaardigheid. Satans eden is gegrondvest op zonde, want Satan is zonde. God is rechtvaardigheid. Gods koninkrijk werd gevestigd op gerechtigheid, vrede en leven. En Satans koninkrijk is gevestigd op zonde. En wel religieuze zonde. Bemerk hoe hij misleidde. Zijn bedrog, zoals hij zei dat hij zou doen. Hij beloofde dit te doen. Wist u iemand dat? Laat ons Jesaja opslaan. Als u een paar van deze schriftgedeelten wilt opschrijven. Ik zou moeten citeren, geloof ik. Laat ons even een ogenblik opslaan, Jesaja, het 14e hoofdstuk, en we zien wat Satan hier zei, even een moment, we lezen het in Jesaja 14, en kijk wat deze kerel deed. Jesaja 14, te beginnen bij het 12e vers. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon van de dageraad? Hoe zijt gij ter aarde neergehouden, gij die de heidenen krenktet? En zeidet in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. En ik zal boven de hoogte der wolken klimmen en ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Nu vergelijk dat hier met ons andere schriftgedeelte uit Thessalonicenzen, een tijdje geleden, hoe hij zei dat hij in de tempel van God zit, zich verheffend boven alles wat God genaamd wordt, zodat hij als God is, als God wordt aanbeden op de aarde. Daar is de God van deze wereld, waarover ik vorige week zondag heb gepredikt. Hier is hij vandaag in bedriegelijkheid. Dat verraderlijke uur. Deze geweldige tijd waarin we leven. Het is de meest glorieuze tijd van alle eeuwen. Omdat we staan voor het grote millennium. We zien weer uit naar het Eden.
Maar precies in dit tijdperk heeft Satan elk bedrog en elke tactiek die hij ooit heeft gebruikt en waarmee hij maar in staat is geweest om te verleiden, bijeenvergaderd en zich ermee gewapend. En hij is neergekomen als God en heeft zichzelf in de plaats van God gesteld. Religieus, hij kan de schrift citeren en kan u de schrift vertellen. Precies zoals Satan bij Eva deed in de Hof van Eden. Slechts één woord ervan weg te laten is alles wat hij hoeft te doen. Die bres te slaan waar die giftige leer van de duivel door kan stromen. Zoals het filter van een denkend mens waar we onlangs 's avonds over spraken. Nu, hij zei dat hij zichzelf wilde verheffen boven de Allerhoogste. Hij wilde opklimmen boven de wolken en de sterren. Hij wilde daar zetelen gelijk God en boven de Allerhoogste zijn. Hij is erin geslaagd zijn bedreigingen uit te voeren. Hij heeft zeker verbazingwekkend succes gehad in het uitvoeren van zijn bedreigingen, doordat het volk hem in elk tijdperk de waarde van Gods beloofde woord voor dat tijdperk liet wegverklaren. Dat is precies hoe hij het gedaan heeft. In elk tijdperk heeft hij het door uitlegging weggewerkt. In de dagen van Noach legde hij uit dat het onmogelijk was dat het van de hemel regende, want er is daarboven geen regen. Zijn wetenschappelijk hoogstaand evangelie dat hij predikte in de Hof van Eden, hij kon instrumenten naar de maan schieten en bewijzen dat daarboven geen vochtigheid bestond. Maar God zei dat er regen zou komen. Satan echter slaagde erin om het verstand van de mensen te vergiftigen door wetenschappelijk onderzoek dat het niet zou kunnen. Maar het gebeurde. God zei dat het zou gebeuren en het gebeurde. Hij deed het. Nu, in de dagen van Jezus deed hij hetzelfde. Hij vergiftigde opnieuw hun gedachten door bedrog, zien, door het woord verkeerd uit te leggen. Indien gij de Zoon van God zijt, nu laat mij u er iets van zien doen. Jezus speelde geen clown voor hen. Hij deed het nooit. God is geen clown. Hij hoeft nergens op te antwoorden wat Satan vraagt. Hij hoeft alleen, Jezus zei, er staat geschreven, gij zult niet leven, de mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij elk woord dat de mond van God uitgaat. Hij hoefde niet voor clown te spelen, voor hem. Hij hoefde geen brood te maken. Hij zou het hebben kunnen doen, maar dan zou hij hebben geluisterd naar de duivel. Dus hij hoefde niet te luisteren naar de duivel. En nogmaals, het is religieuze zonde zoals in het begin. Zo misleidend. Let er nu op. Het is niet gewoon alleen de oude alledaagse zonde. Overspel plegen, dronken worden, Gods naam ijdel gebruiken. Dat is het niet. Nee. Herinnert u zich, velen van u hier, de oudgediende, herinnert u zich die preek die ik jaren geleden hield over de teleurstellingen bij het oordeel? De hoer zal daar niet teleurgesteld worden. Zij weet waar ze heen gaat. De dronkaard zal daar niet teleurgesteld zijn. De dranksmokkelaar, de gokker, de leugenaar, de dief, hij zal niet teleurgesteld zijn. Maar die mens die denkt dat hij rechtvaardig is, daar is de teleurstelling. Dat is de man. Die kwam en zei, Heer, heb ik niet het evangelie gepredikt? Heb ik geen duivelen uitgeworpen in uw naam? Jezus zei, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Ik heb u nooit gekend. Daar is de teleurstelling, zie. Die bedriegelijkheid. Dat is waarom ik voortdurend. Dat is de reden waarom ik zo verkeerd begrepen word. Het is niet dat ik anders wil zijn. Ik wil niet anders zijn, maar ik moet eerlijk zijn. Ik heb een boodschap en die moet naar de mensen gaan. Dat maakte dat het zeer veel wordt misverstaan onder de mensen. Ze denken dat ik tegen iedereen ben. Als ze slechts wisten dat ik voor iedereen ben. En zo goed mogelijk proberen aan hen te brengen wat de waarheid is. Precies zoals het op mijn hart is gelegd. En op de wijze dat het hier in de Bijbel staat. En God bewijst dat dat de waarheid is. Daarom is er niets anders wat eraan gedaan kan worden. Of ze zien er naar uit of niet. Zie, ze willen het niet zien. Omdat ze zichzelf al verkocht hebben. Ze verkochten hun geboorterecht aan de een of andere organisatie, aan een bepaalde denominatie, om hun geboorterecht om in de hemel te komen vast te leggen op de grondslag van de een of andere georganiseerde religie waarvan Satan het hoofd is. God had nooit een georganiseerde religie, nooit. En zij verkopen zich daaraan, waar ze een groep mensen legt het woord uit en zegt dat het dit betekent en dat het dat betekent. God heeft geen uitlegger nodig, hij legt zelf uit. Hij heeft niemand anders nodig om hem te vertellen hoe hij het moet doen. Hij is soeverein. Hij zei hoe hij het zou doen. En dat is de wijze waarop hij zijn woord moet houden. En toen hij zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Hij bedoelde hij precies dat. Wat hij ook zei dat zou plaatsvinden. Hij zei wat er in deze laatste dagen zou gebeuren. Dat hij bepaalde dingen zou doen. Dat heeft hij gedaan. Hij hoeft niemand te vragen of het tijd is of niet. Hij weet wat de tijd is en wat het plan is. Nu, Satan, deze misleider, zoals er over hem wordt gesproken in Matteüs 24:24, komt met zoveel misleiding nu ontdekken dat door zijn evangelieprogramma van kennis, betere opleiding, hogere ethiek, beschaving enzovoort, hij de mensen die God willen dienen, heeft betoverd. Tot het geloven van zijn leugens. Eva wilde dat niet doen. Maar hij toonde haar hoe er meer wijsheid in zat. Zij wist het niet, zij wilde weten. Zij begreep niet, maar ze wilde begrijpen. En God zei haar niet te proberen om het te begrijpen. Hoe kan ik welke van deze dingen ook begrijpen? Ik kan ze niet begrijpen, ik geloof ze. Ik hoef ze niet te begrijpen. God is geloof en geen begrijpen. Wij geloven gewoon wat hij zegt. Nu, vergelijk Gods ede met dat van Satan nu, nadat 6000 jaar lang de ware uitleg van Gods beloofde woord voor het tijdperk is verdraaid. Laten we het nu vergelijken en zien of we het begrijpen, zoals hij deed bij de gemeente in Christus tijd, Jezus tijd. Hij trachtte Gods trouwe zonen weg te houden van de kennis der waarheid. Dat is Gods. God plaatste zijn zonen hier, zijn attributen, om gemeenschap met hem te hebben door zijn woord te horen. Wat als uw vader u vertelde en u zou een trouwe zoon van uw vader zijn. En hij zei u, zoon, ga niet in dat water daar zwemmen, omdat er krokodillen in dat water zitten. En er zou een kerel terugkomen die zegt, zeker zulke prachtig water als dat, daar zitten geen krokodillen in. Naar wie zult u gaan luisteren nu? Als u een echte zoon bent, zult u luisteren naar uw vader. En een waarachtige zoon of dochter van God neemt Gods woord eerst. Het kan me niet schelen wat iemand anders daarover zegt. Zij nemen Gods woord eerst. Er zit vergif in die beker. En zij geloven het. Geloof hebben in heel zijn woord, zijn zaad, bracht een ede van heiligheid, liefde en eeuwig leven. Dat is wat Gods ede voortbrengt. Heiligheid. En het bracht een ede voort van heiligheid, liefde, begrip, volmaaktheid en eeuwig leven. Dat is wat God plant. Zijn woord, zijn zaad, wat God plant. Plant. Ja, dat zal zijn gemeente zijn in het einde. Het zal hetzelfde zijn. Merk op, hier is een gedachte. Vergeet het niet. Ik zal op een andere keer eraan toekomen of in een andere boodschap. Maar u weet dat God zei, laat elk zaad voortbrengen naar zijn aard. Is dat Gods bevel? Nu, wat voor nut heeft het? Voor welke prediker of wie anders ook om te proberen dat woord iets anders te laten zeggen? Zie, elk woord van God is een zaad. Jezus zei het zo. Een zaad dat een zaaier zaaide. Dus als Marcus 16 Gods woord is, zal het voortbrengen naar zijn aard. Als Malachi 4 Gods woord is, zal het voortbrengen naar zijn aard. En elke andere belofte moet voortbrengen naar zijn aard. Ziet u Satan hier in een verdraaiing? Hij probeert te zeggen, het is niet, het is zo niet. Begrijpt u het? Zie, Satan zei, oh, dat is niet voor deze dag. Dat was voor een andere tijd. Dat betekent dat zelfs helemaal niet. Elk zaad moet voortkomen naar zijn aard. Dat is hoe God zijn ede vestigde. Is dat juist? Hier is het. Zo sticht God zijn gemeente. Elk woord naar zijn aard. De mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij elk woord dat de mond Gods uitgaat. Zie, Satan zal iets anders nemen, maar God zei, elk zaad naar zijn aard. Als de belofte luidde, deze tekenen zullen hem volgen die geloven. Nu de kerk zegt, kom bij de kerk. Zeg de geloofsbelijdenis op, ken de catechismus. Zulke dingen staan er in de hele Bijbel niet. Maar Jezus zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Ze zullen spreken met nieuwe tongen. Indien ze slangen opnemen en dodelijke dingen drinken, zal het hun niet deren. Als ze hun handen op de zieken leggen, zullen ze herstellen. Wie is de mens om dat te ontkennen? Zie? Elk zaad zal voortbrengen naar zijn aard. Als u een zaad van God bent, een attribuut, een zoon van God, dan is het woord van God in u gezaaid. En wanneer u dan het woord van God hoort, mijn schapen horen mijn stem, vreemden zullen ze niet volgen. Begrijpt u het? En dan komt elk zaad voort naar zijn eigen aard. Nu we ontdekken dat elk zaad voortbrengt naar zijn aard, er was geen dood in het nieuwe in dat Ede. Er zal geen dood zijn in het nieuwe Ede. Zie, er was niets anders dan heiligheid, reinheid en eeuwig leven. Nu, door ongeloof in heel Gods woord is het zaad van onheiligheid in Satans ede gebracht. Dus we gaan nu binnen daar waar Satan de troon neemt als de antichrist in een ede van deze aarde, een ede van zonde, bedorven religie. Hij begon niet met, ik ben Satan, ik ben de grote engel. Nee, daarmee begon hij niet, maar hij begon Gods woord te verdraaien. En dat is de manier waarop hij zijn koninkrijk in elk tijdperk binnengebracht heeft.
En nu, in dit grote bedriegelijke tijdperk, is hij gereed om zijn troon in te nemen door zijn volk. En hij heeft zichzelf een intellectueel, geleerd, wetenschappelijk Eden gebouwd. Juist, wetenschappelijke predikers, een wetenschappelijke kerk, wetenschappelijke theologie. Alles is wetenschappelijk. Alles is op basis van kennis. De hele kerk is gebouwd op kennis. Ze is niet gebouwd op geloof. Eens hield ik een samenkomst voor een gemeente van een zekere man. Het was een grote gehoorzaal in het Westen, een fijne man. En hij ontkende deze dingen waarover wij spreken. Maar toch was hij, ik mocht hem, fijne man, oude man. Toen zijn gemeente naar buiten ging, er was plaats voor ongeveer 6000 mensen. En toen zijn gemeente naar buiten ging, na de middagdienst, ongeveer 1500, waren het allemaal fijn geklede intellectuelen. Ik zat daar en keek naar ze. En hij preekte een erg goede prediking, die man. En toen vroeg hij of iemand Christus wilde aannemen door alleen hun hand op te steken. Niemand stak zijn hand op en tot ten slotte een vrouw haar hand opstak. Hij zei, goed, nu bent u een christen. En hij zorgde ervoor dat ze gedoopt kon worden. En toen eindigde hij, hij droeg een baby op, hij kuste de kleine baby, sprak er een gebed over uit en liet het gehoor gaan. Toen zijn gemeente uitging, allemaal fijne, geleerde, bestudeerde mensen. Toen stond ik aan de kant om de man de hand te schudden en hem Gods voorspoed toe te wensen. Toen hij naar buiten kwam en toen ik dat deed, kwam hier mijn groep binnen. Ze konden hen niet binnenlaten terwijl zijn groep er was. Hier kwam de mijne in rolstoelen, draagbare, dwangbuizen, krankzinnig enzovoort. Ziet u het verschil? Dat is het. Dat is de zaak waarover ik spreek. Het is iets anders, zie. Door wetenschappelijke kennis kunt u een begrijpbaar evangelie maken. Dat u, hij die gelooft in Jezus Christus, zal niet worden veroordeeld, zie. Maar deze tekenen zullen hen volgen die geloven, zie. Hij blijft in gebrek om dat daarin te voegen, zie. Zij gelooft in Jezus Christus. Ze is gered, indien deze tekenen de gelovigen volgen. En hij die mijn woord hoort, niet gewoon iets maken, niet het horen met zijn oren, maar het begrijpen. Iedereen kan het horen. De prostituee kan het horen en een prostituee blijven, zie. Een dronkaard kan het horen, een leugenaar kan het horen en toch een leugenaar blijven. Maar hij die mijn woord begrijpt en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Dat is het, zie. En geen mens kan dat doen, tenzij God hem voorbestemde. Jezus zei, geen mens kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken en al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Amen. Het is alles in de soevereiniteit en voorkennis van God. Hij leeft alleen en er is niemand die hem zegt wat hij moet doen. Nu, de ongeloof en het niet aanvaarden van heel het woord van God is een zaad voortgebracht van ongeloof, onheilig, zondig, haat en een eeuwige dood ligt in dit zondige, intellectuele gemeentetijdperk. Nu hebt u het begrepen. In deze dag, en dat terwijl de hele wereld religieus is, wist u dat? De hele wereld is godsdienstig. En in dit godsdienstige tijdperk staan grote kerken op elke hoek. Alles, de hele zaak draait erop uit dat Satan wordt aanbeden. Hier staat het, hier precies in de Bijbel. Dat is waar. En in dit intellectuele theologische seminarie brengt een intellectueel iemand voort die getraind is hoe hij moet spreken, wat hij moet doen, hoe zijn gezichtsuitdrukking te maken en hoe alles psychologisch aan te pakken. Ze studeren 3 of 4 jaar om te weten hoe men met het gemoed van een mens om moet gaan. Zie je, het is, de geest van God is niet iets wat door onderricht in u wordt gebracht. Het is iets wat in u is voorbestemd door de hand van de Almachtige God. Uw ervaringen kunnen niet in u worden geschoold of onderwezen. Het is door Gods hand en Gods voorkennis in u voorbestemd. Dat is juist. Nu, hij bracht dit grote ede voort waarin ze nu leven. Een kerkwereldede. Ze verenigen zich nu alle samen in dit grote ecumenische wereldraad. En ze zullen de wereldkerk krijgen. En ze zullen alle onder één hoofd komen waar Satan op de troon gezet zal worden. Helemaal precies. En de laatste oproep gaat uit om de bruid te bereiken voordat zij daarin verstrikt raakt. Want eenmaal daarin heeft ze het merkteken van het beest aangenomen en is ze verdoemd. Ze zal er nooit meer uitkomen. Dat is de reden dat ik zeg, kom uit van hen, mijn volk. Eer het hem binnen gaat, zie, kom uit van hen, scheid u af. Nu er is haat, dood en eeuwige scheiding van God in dit ede. Begeerte, vuilheid, verdraaiing. Waardoor? Door het zaaien van het verkeerde zaad. Dit doet mij denken aan het visioen dat ik zag voor ik ooit de Pinkstermensen ontmoette. Van die man die in het witte wereld rondging. U hebt het mij vele keren horen vertellen. Achter hem aan kwam er een die zaden van tweedracht zaaide. Maar hij won het duidelijk.
in Eva, in de Hof van Eden, door de begeerte van Eva naar zonde. De begeerte van Eva naar zonde. Toen Eva kennis begeerde, was dat zonde. En wanneer wij kennis begeren, als we een doktersgraad of meesterstitel willen, is het zonde om zo te doen. Dat is een krasse bewering, maar dat is de waarheid. Hoe scherp het ook is, toch is het de waarheid, zie. Om kennis te begeren, begrip, de zaak waarom het gaat, is dat we tegenwoordig niet proberen het woord van God in de harten van de mensen te vestigen. We proberen onszelf te vestigen. De kerken proberen de leer van de kerk in het hart van een persoon te grondvesten. Ons wordt opgedragen het woord van God te grondvesten. Paulus zei, ik kwam niet tot u met meeslepende woorden der mensen, zodat uw geloof zou rusten in de kennis der mensen, maar ik kwam tot u in kracht, in manifestaties van de Heilige Geest, opdat uw geloof zou mogen rusten in God. Dat is de zaak. De mens moet zichzelf niet vestigen. Wij vinden het onder, laat God iets voor iemand doen en hem uitzenden, dan ontdekt u dat elk mens het probeert na te bootsen. Zie, ze proberen zichzelf te vestigen. Elk mens, ik deed dit, mijn denominatie, ik dit, zichzelf vestigen. Waar prediken we over? Onszelf of over het Koninkrijk van God? Vestig het woord van God. Neem het ongeloof eruit. En vestig het Koninkrijk van God in het hart van de mens. En het Koninkrijk van God kan niet worden gegrondvest in het hart van de mens, tenzij God die man zo maakte. Het kan niet worden gevestigd in een... En bedenk, de bedriegelijke kant is dat de mensen denken dat het juist is. Zie? Er is een weg die iemand recht schijnt. Elk intellectueel wezen schijnt recht te zijn. Zoals ik u een paar zondagen geleden vertelde, ik stond bij mijn stervende baby en Satan stond daar en zei, daar is je vader, hij stierf onlangs 's avonds in je armen. Daar ligt je vrouw in het graf. En hier is je baby stervend en je vraagt hem je te antwoorden en hij trok een gordijn over je neer. Nu, en toch is hij een goede God. En toch heb je gezegd dat hij een genezer was. En jij die ervoor staat dat wat je zei juist was, je bent fout. Oh, elke redenering, elke verstandelijke vermogen moest toegeven dat het juist was. En tot op zekere hoogte had hij gelijk. Zo had hij gelijk toen hij Eva vertelde, je ogen zullen geopend worden en je zult goed van kwaad onderscheiden. Je zult op die manier als goden zijn, goed van kwaad onderscheidend. Omdat God hen nog niet had laten zien dat ze naakt waren. Dus ze wisten dat ze goed van kwaad zouden onderscheiden en hij had gelijk. Maar ziet u, het was in tegenspraak met het woord van God. En zo doen predikers het in seminaries. Mensen gemaakte theologie lerend. Het mogen goed schijnen. Het mogen een goed begrip van de zaak geven. Maar het is fout. En we hoeven het niet te begrijpen. We geloven het omdat God zei dat het zo is. En dat maakt het voor altijd vast. Alles, dat is de manier waarop wij het geloven. Oh, wat verlangde Eva om een dokterstitel te hebben. Zie, wat verlangde ze ernaar om knapper te zijn dan ze was. Merk op. Hoeveel lijkt dat op de man en zijn vrouw? Nu let op, de man en vrouw, beide naakt, in de Hof van Eden, Gods Eden. Nu, ik zal gaan eindigen. Ik zei dat ik maar een paar minuten zou prediken. Kijk, let nu op, terwijl we eindigen. Vergelijk dit nu. Hoeveel lijkt dat op die man en zijn vrouw, beide in Gods Eden, zonder een draad kleding aan? En ze wisten het niet. Want waarom wisten ze het niet? Ze waren gesluierd voor hun gevoelens van naaktheid door de heilige sluier van de Heilige Geest. Zij konden rechtstreeks naar elkaar kijken en ze wisten niet dat ze naakt waren. Ze waren gesluierd met de Heilige Geest van heiligheid. Ze waren gesluierd. Gods sluier, vandaag nog, kan kijken zonder te begeren. Zij wenden hun hoofd af. Het is een heilige sluier. Zie? Een heilige sluier. God had hun ogen. Ze waren beide. De een was man en de ander was vrouw. En ze wisten niet dat ze naakt waren. Omdat de heiligheid van God hun ogen gesluierd had, hield. Bemerk, God verborg hun bewustzijn voor de zonde. Door de heilige sluier. Ik wenste dat we wat tijd hadden om daar gedurende een paar ogenblikken de nadruk op te leggen. Kijk hier, want hij, de aanbidder, eens gereinigd, Hebreeën 10, de aanbidder eens gereinigd, heeft geen allerlei besef meer van zonde.
De zonde is van hem geweken. Ik hoorde broeder Neville deze morgen zeggen, misschien heeft iemand hem gevraagd waarom ik niet predikte over de Heilige Geest, waarom ik dat niet deed. Hier is het. De Heilige Geest is de werking in u. Het is een leven, niet een emotie, niet een of ander soort vleeselijk bewijs, maar het is een persoon. Jezus Christus, het woord van God gevestigd in uw hart om elk woord van dit tijdperk leven te geven. Juist. Let op de Heilige Geest in werking. Niet zozeer in demonstratie, maar in actie. Wat hij doet overeenkomstig het woord. Let op nu. De Heilige Geest van Gods heilig woord had een man en een vrouw naakt en ze wisten het niet. Hoe prachtig. Het leven van het woord, het zaad, het woord. God zei, er is een boom in het midden van de hof, de vrouw. En deze boom is in het midden van de hof. Raak hem zelfs niet aan. Want ten dagen dat gij daarvan eet, te dien dagen zult gij sterven. Ze waren er heilig voor versluierd. Ze wisten niets erover. Ze waagden het niet hem aan te raken. Ze waren heilig gesluierd. Ze waren veilig in Gods tent. Ze leefden. Ze hadden geen dood om zich heen. Halleluja! Ze hadden volmaakte liefde voor elkaar. Volmaakt leven voor eeuwig. Ze hadden volmaakte liefde, volmaakt begrip van liefde, van God. Ze hadden Gods woord en hielden het. En ze leefden veilig in Gods Ede, geheel zonder dood om zich heen. Toen kreeg Satan Eva ertoe om te luisteren naar zijn theologisch evangelie. Het evangelie van kennis, hogere opleiding, hogere zedeleer, betere beschaving, hogere ontwikkeling, enzovoort. Vervolgens kreeg hij haar ertoe een ogenblik stil te staan om naar hem te luisteren. Naar zijn redeneren, wat ons is bevolen te verwerpen. Hij kreeg haar toen ertoe om ernaar te luisteren. Nu kijk hier, de kerk is zus en zo. Ze is zo lang geleden gesticht. Wij zijn een van de oudste kerken in het land. De burgemeester van de stad gaat. Het kan me niet schelen wat het is, zie. Als het tegen Gods woord is, wees u er dan tegen. Het is uw vijand. Alles wat tegen het woord is, is uw vijand. Alles wat voor het woord is, is uw broeder. Het is een deel van u. Let op. Zij trok de heilige sluier naar beneden om te zien wat seks werkelijk was. Vergelijk dat. Wat begeerte werkelijk teweeg zou brengen. Zij trok die sluier voor haar ogen weg. Het heilige dat God over haar ogen gelegd had. Zij wilde kennis om te weten wat het allemaal inhield. Dus ze trok die sluier af om te zien wat het allemaal betekende. Zij luisterde naar de duivel. En let op in welke toestand het haar bracht. Daarna hebben ze in elk tijdperk hetzelfde gedaan. Ze hebben altijd de intellectuele kant gekozen. En nu hebben ze een koninkrijk van Satans kennis gebouwd. Zijn zaad dat hij had gezaaid en hij heeft de wereld genomen. En het is tot een Ede des doods geworden. Nu, let op. Kijk nu naar Openbaring 3, naar het gemeentetijdperk van de Odyssea. Stel het u voor, nu let op. Zij, Eva, is Satans koningin. Zie, Satan, de slang, kwam tot Eva voordat Adam tot haar kwam. Zie? Dat is juist. Dus hij verleidde haar. Zie? Dus Satan, de slang, was de man van Eva voordat Adam haar ooit bekende. Zie? Hij verleidde haar. De Bijbel zei dat hij dat deed. En toen wist ze dat ze naakt was. Zie? En nu kijk naar het gemeentetijdperk van de Odyssea. Zij, Eva, zetelt als Satans koningin. Ze is rijk aan wereldse goederen, blind, opnieuw naakt en weet het niet. Precies zoals in Gods Ede. Maar nu niet met de heilige sluier over haar gelaat, maar de begeerte sluier. Gods heilige sluier had ze afgetrokken en ze deed de sluier voor van begeerte naar kennis. En nu heeft ze een begeerte sluier, zodat ze er blind voor is dat het zonde is. Ze loopt naakt op de straat en ze weet het niet. Ze is een straatprostituee. Vrouwen met deze korte broeken aan zijn in Gods oog een prostituee en ze weten het niet. Merk op. Neem onze vrouwen. Nu, als u wilt zien in welke toestand de gemeente is, let dan op de wijze waarop de vrouwen handelen. Ze vertegenwoordigt altijd de gemeente. In Satans Ede van zonde en ongeloof, een religieus bederf, een verdorven koninkrijk, heeft men in plaats van Gods woord de intellectuele lering van mensen genomen. In plaats van de gemeente heeft men de organisatie genomen. En ze brengen haar tot één groot hoofd. Nu let op. Verdraaid van onschuld naar mis dit nu niet. De kerk heeft deze begeertesluier voorgehad. En bemerk wat het haar heeft gedaan. Het heeft haar bedorven. Van onschuld naar kennis. Zie? Met de heilige sluier was ze onschuldig. Met de begeertesluier is ze wetend. Ze weet dat het prettig is. Ze weet wat het uitwerkt. Zie? Het is een vrucht, een boom om te begeren. Die iemand wijs maakt. Zie? Zij is bedorven van onschuld tot kennis. Van heiligheid tot vuilheid. En begeerte. En van leven tot dood. Dit koninkrijk moet sterven. Dit koninkrijk zal sterven. De God des hemels zal het van het oppervlak van de aarde vernietigen. Let op, in deze verwording is het zo ver gekomen dat een man een vrouw en een vrouw een man lijkt. En ze weten het niet. Een erg goed voortbrengsel van Satans Eden wanneer u tegenwoordig op straat kijkt naar onze moderne mensen. Bemerk, het was Eva die Satan gebruikte om Adam te laten zondigen door haar zucht naar begeerte. Nu, hetzelfde, dezelfde zaak vandaag. Let erop, afgeknipt haar, geverfde gezichten, sexy gekleed. Zie? Ze doet dat en ze weet niet dat elk van die dingen in tegenspraak met het woord van God is. Haar haar af te knippen maakt haar een oneerbare vrouw, een prostituee. Door korte broeken te dragen valt ze in schande. Door sexy jurken aan te doen wordt ze een prostituee. En ze weet het niet. Ze doet dat niet vanwege de heiligheid van God, maar vanwege de begeerte van Satan. Ze veroorzaakte dat haar Adam haar begeerde. Ze deed de kleding uit waar God haar vroeger in Eden gekleed had, voor haar reis door deze woestijn. Ze deed ze uit. Ze kleedde zichzelf uit, terwijl God haar helemaal in huiden had gewikkeld. Ze is begonnen met elke keer er een beetje van af te knippen. En ze is nu terug waar ze in het begin was. Nu heeft ze haar Adam ertoe gekregen haar onderkleding te dragen. Een man trok die kleine oude verwijft uitziende korte broeken aan en gaat zo naar buiten. Ik geloof niet dat er veel man bij hem zit. Hij is de grootste vet die ik ken. Sissy, zie, ze heeft haar bedorven Adam ertoe gebracht te handelen zoals zij. Zie, hij draagt haar onderkleding en ze zag wat ze gisteren kon doen toen ze al haar kleding uittrok. Behalve haar onderkleding, dat zijn de korte broeken. Natuurlijk is dat de onderkleding van een vrouw. En hier draagt haar Adam ze nu, wat volgens Gods oorspronkelijke woord een gruwel is. Als een vrouw een kledingstuk aantrekt dat aan een man behoort, en als een man een kledingstuk aantrekt dat aan een vrouw behoort. Volgens het oorspronkelijke woord. Denk het u in. Nu, hij draagt nu haar ponyhaar ook. Hij kampt het naar beneden en doet er een krulspeld in. Een van de meest ziekelijke aanblikken die ik ooit in mijn leven heb gezien, is een paar van die knapen hier buiten vandaag met hun haren zo naar beneden gekamd en gekleurd, gebleekt haar. Ze bleken het met een of andere soort peroxide of zoiets en ze rollen er krulspelden in om krullen te maken. Jij, grote sissy, dat is verschrikkelijk om van de preekstoel te zeggen, maar het oordeel begint bij het huis van God. Je weet niet eens of je een man of een vrouw bent. En ik begrijp dat ons leger van de Verenigde Staten binnenkort zal uitkomen in korte broeken. Juist. Ziet u wat een bederf het is? Het is vrouwenkleding. Hij draagt haar lokken. Onlangs was ik daar bij Howard Johnson's, niet deze hier, maar één aan de weg buiten de stad, en ik viel bijna achterover van verbazing. Daar kwam een kleine jongen aan, zijn mond open. Hij had een donker haar hier en hij had het naar deze kant gekamd en een krulspeld erin gezet en het omhoog gekruld naar de bovenkant van zijn ogen. En met zijn ogen er bovenuit kijkend en liep zo rond. Als ik ooit bederf heb gezien, ziet u, hij zou het niet geloven. Hij zou misschien kunnen bewijzen dat hij mannelijk was, maar in zijn geest is hij vrouwelijk. Hij weet niet aan welke kant van het huis hij woont. Dat is zo. Wat bedorven. Dat is wat Satan doet. Hij bederft de naties. Hij bederft de kerk. Hij bederft de mensen. Hij is een verleider, een verdraaier van de oorspronkelijke waarheid. God maakte een man, man. Hij maakte een vrouw, vrouw. En hij kleedde ze verschillend. En hij bedoelde dat ze op die wijze zouden blijven en op die wijze zouden handelen. De een is vrouwelijk en de ander is mannelijk. Hij scheidde Adam af in de Hof van Eden en deed dit. Hij scheidde Eva van hem. Nu draagt hij haar krullen. Zij knipt haar haar als het zijne en hij probeert het zijne te dragen als dat van haar. Zie? Zij draagt zijn bovenkleding en hij draagt haar onderkleding. Nu, dat klinkt heiligschennend, maar ik bedoel het niet op die manier. Het is de absolute evangelische waarheid. Als u het niet weet, dan is er iets fout met u. U bent of blind of u bent nog nooit op straat geweest. En zij denkt, en hij denkt, dat het in orde is. Ze leven met een gerust hart verder. De vrouwen zeggen wel, het is zo heet. Die oude Apache-indianen daarin zouden u beschaamd maken over uzelf. Hoe heter het wordt, des te meer kleding trekken ze aan om de zon van hen af te houden. Oh, ze laten hen zweten, zodat ze een luchtverversingsinstallatie hebben als ze lopen, zie. Ze staan buiten pal in de zon. U zou het niet kunnen verdragen, u zou blaren krijgen en verbranden. Maar ziet u, dat is wat u hogere ontwikkeling noemt. De moderne wetenschap heeft dit voortgebracht. Oh my. Daar is ze, naakt, in Laodicea. En ze weet het niet, ze was naakt in Eden. Ziet u de twee koninkrijken overeenkomen? Het ene is van zonde en dood en het andere is van leven en gerechtigheid. Daarbinnen was ze versluierd met een heilige sluier. Ze waren beide naakt, ze wisten het niet. Ze wisten er niets van, omdat ze gesluierd waren met Gods geest. En hier zijn ze gesluierd met begeerte. En ze kijken naar elkaar om te... Adam kon naar Eva kijken en wist niet dat ze naakt was. Maar nu, met deze lustsluier, beseft ze niet dat ze naakt is. Maar ze doet het onder deze lustsluier om de man naar haar te laten kijken. Dat is het enige waarom ze het kan doen. U gelooft het niet, maar u doet het toch. De mannen kijken. En toen ontdekte hij dat u zoveel aantrekkingskracht had dat hij ertoe kwam om zelf wat van uw kleding aan te trekken. Oh, wat een verdraaiing. Wat een tijdperk, wat een tijd zijn we. Hoe bedriegelijk is het? Oh, al deze dingen. En ze weten het niet. Er is een volkomen verdorven geest in de man. Hij is gesluierd door de begeerte van Satan. En met de vrouw is het even zo. Het is de satanische geest van een groot genootschap, zie. Ze weten het niet, maar ze zijn een organisatie. Vrouwen met korte broeken aan horen bij een organisatie. Mannen die zich kleden op die manier horen bij een organisatie. Ik zal u de afkorting ervan geven. GZG, een groot zustergenootschap. Zo, dat is waartoe ze behoren. En daar komen ze uit. Een groot zustergenootschap met die oude korte broekjes aan. Dik, oud, knokig uitziend, een smerig gezicht. Mannen, u mag me nu hierin met mij van mening verschillen, maar dat is de waarheid. U bent verdorven en weet het niet. U handelt niet meer als een man. Zie, u wordt zo slap dat er spoedig helemaal niets meer van bij zal zitten. Zoals bij mannen en als vrouwen, zowel bij mannen als vrouwen. Ze zijn een genootschap, ze zijn een organisatie. Waarom? Jan van hiernaast droeg een korte broek, dus waarom kan ik het niet? Luella wilde dat ik hem droeg, dus omdat Jan van hiernaast hem droeg. Susie Jane het kan dragen, dan kan Martha Jane het ook dragen. Of Susie Lou, of wat haar naam ook is. Zie, het is een vereniging, het is een organisatie. Geestelijk hoort u daarbij en u weet het niet. En als dat zo is, en we zien dat het zo is, dan bent u verblind. U bent verblind voor deze denominaties waar Satan u ingedraaid heeft. Het is een verdraaiing van Gods oorspronkelijke woord en koninkrijk en zijn plan voor zijn kinderen. Satan heeft mannen en vrouwen in deze dingen verwikkeld en ze weten het niet. En hij heeft het verdraaid. Niet langer een zoon van God, krullen hangend over zijn gezicht. En hij heeft een korte broek aan en loopt zo over straat. Een zoon van God? Een diaken in een kerk, een herder op een preekstoel. Nee, dat is geen zoon van God. Hij is nooit door Gods denkfilter gekomen. Hij zou anders niet die vrouwenkleding dragen. Hij zou dat zeker niet, evenmin zou zij de kleding van de man dragen. Zie, dat is geen zoon van God, het is een zoon van Satan en een dochter van Satan. Harde zaak om te zeggen. Satan is erin geslaagd om deze wereld te bederven en over te nemen en het tot zijn koninkrijk te maken. De wereld waarop de mens werd gezet om door vrij moreel handelen voor zichzelf te kiezen welk soort leven hij wenst. Dat toont wat er in uw hart is, zie. Uw stem, weet u wat? Uw daden spreken zo luid dat uw stem wordt overstemd. Nee? Laat me naar een man toe gaan die zegt, we zijn alle christenen, we horen bij de kerk, terwijl overal in zijn kerk de striptease-foto's hangen. Het zou niet uitmaken wat hij me vertelde, ik weet wel beter, zou wel beter weten, nu ook. Laat een vrouw zeggen dat ze een christen is, met kort haar. U weet wel beter, zie. Jazeker, laat haar zeggen dat ze een christen is, terwijl ze verf en make-up draagt en korte broeken, en dan zeggen dat ze een christen is. U weet wel beter, het woord van God leert u dat beter. Het woord zegt dat ze dat niet kan doen en een christen zijn, zie. Ze is zelfs oneerbaar enzovoort. Hoe zal God een oneerbaar iets in zijn koninkrijk gaan zetten? Nee, helemaal niet, zeker niet. Zij zelf toont haar verlangen. U kunt een duif er niet toe krijgen om te eten met een buizerd. Helemaal niet. Een duif heeft helemaal geen gal. Hij kan het oude karkas niet eten. En als hij er één hap van zou nemen, zou het hem doden. En hij weet dat. Maar een buizerd kan bijna alles eten wat hij wil, zie. Hij heeft een overvloed van gal. Dus zo ontdekt u hoe het vandaag met de wereld gesteld is. Hetzelfde. Ze zijn naakt, blind en ze weten het niet. Satan veroorzaakte dat door de begeerte van de vrouw naar kennis, naar seks. Wat zij koos door haar eigen keuze. Maar merkt u op, het was Eva die Adam tot het kwaad leidde. En het was de vrouw die haar klederen afnam, voordat Adam de zijne afnam, zie. Het is de vrouw, altijd. Het is altijd zo geweest. En het is nog steeds zo. Het is de kerk die de mens op een dwaalspoor leidt. Het is de kerk, ziet u, die de man leidt die de zoon van God wil zijn. Het is de vrouw, de kerk, niet de Bijbel. God, want de Bijbel is de man. Oh ja, het woord werd vlees gemaakt en hij was een man. En de Bijbel is de man, de kerk is een vrouw, zie. Het is niet de Bijbel die de mensen op een dwaalspoor brengt. Het is de kerk die hem op een dwaalspoor brengt. Het is de kerk waardoor hij naakt ging. Niet door de Bijbel. Nee, zeker niet. De Bijbel vertelt hem dat hij naakt is. Jazeker. Nu, bemerk hoe zij door seks, seksueel verlangen, dorsten naar kennis om te weten wat dit was en of deze vrucht goed was of niet. En toen ze dat, en dat zij het toen deed. En God zal het op een of andere dag echter terugnemen door een man. Het werd uitgeleverd door een vrouw, maar het werd verlost door een man. De man, Jezus Christus, die het woord is. En wat is het dan? Let op tot slot. Ik heb dit hier niet lang geleden nog verklaard. Ik heb hier nog ongeveer 4 of 5 bladzijden maar ik, van schriftgedeelte enzovoort, waarnaar ik wilde verwijzen. Maar luister, laat ons sluiten met dit te zeggen. Herinnert u zich hier niet lang geleden dat ik u onderwees over de 7 bazuinen, het feest der bazuinen enzovoort? En ik zei, er is een feest van de 8e dag. Dus de 7e dag zou de laatste zijn, dat zou het 1000-jarige rijk zijn, maar er is een feest van de 8e dag. Terwijl, als het de 8e dag was en er maar 7 dagen zijn, het weer tot de 1e dag zou maken. We komen regelrecht terug naar de 1e dag, nadat het 1000-jarige rijk voorbij is. Dan zal er weer een gevestigd ede zijn. Gods grote koninkrijk zal weer worden teruggenomen, omdat Jezus het uitvocht met Satan in de hof van Gethsemane en het ede terugwon. Dat hij is gaan toebereiden in de hemel om weer terug te laten keren. Boven in de hemel, hij zei, laat uw hart niet ontroerd zijn. Toen hij hier op aarde was, zei hij, gij Joden, gij gelooft in God. Nu, ik weet dat ik een slechte man naam heb gekregen, zei hij. En ze zeggen dit, dat en van alles over mij. Maar gij hebt in God geloofd, en zoals gij in God geloofd hebt, geloof ook in mij. Hij was God gemanifesteerd, zie. Geloof evenzo in mijn vaders huis zijn vele, of in mijn vaders stelsel. In mijn vaders plannen zijn vele paleizen. Ik zal een plaats gaan bereiden. Kijk hoe lang het is, 1500 mijl in het vierkant, 2400 kilometer. Zeg, waar is het? Hij is heen gegaan om het toe te bereiden. Hij is schepper, hij schept altijd goud. De straten zijn doorzichtig, hij is schepper, hij is bezig een plaats te bereiden. In openbaring 21 zei hij, en ik Johannes zag de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Er was geen zee meer. De eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Wat was onze eerste hemel? Het was 1000-jarig rijk. Wat was de eerste aarde? Dat was deze. Ze zal worden vernieuwd. Precies zoals ze werd gedoopt door Noach in de dagen van zijn prediking. Ze werd geheiligd door Christus toen hij op zijn bloed erop sprenkelde. En ze wordt vernieuwd. Alle kiemen en dergelijke worden weggenomen in de vernieuwing aan het einde met een vuurdoop. Die elke kiem, elke ziekte, elke kwaal, alle vuilheid die er ooit op de aarde was, zal doden. Ze zal uitbarsten en er zal een nieuwe aarde voortkomen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel. Daar zal God zijn, met zijn ware attributen. Zonen en dochters, waarmee hij gemeenschap kan hebben in heiligheid. Die met hun ogen blind zijn voor elke zonde. Vanaf die tijd zal er nooit meer zonde zijn. Laat ons naastig strijden. Word niet misleid in deze dag. Maar strijd om de poort binnen te gaan. Want alle die buitengelaten zullen worden, zullen hoereerders zijn. Diegene die hun wellust volgen, wie een vrouw zal aanzien om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd. Allemaal met buiten zullen zijn de vrouwen met slechte reputatie, mannen met slechte reputatie enzovoort. En slechts diegenen die verlost zijn en in het boek des levens des lams staan, zullen die poort binnengaan. De strijd, vrienden, wordt niet misleid in deze laatste dag. Dit is een grote strijd. Iedereen heeft geld. Iedereen kan dit en dat doen. Er is geld dat overal heen vloeit en er zal grote auto's en van alles. En er zal er niet één zijn in die stad. Er zal er niet één auto of vliegtuig zijn. En het zal een totaal verschillende beschaving zijn. Het zal opnieuw een beschaving zijn, niet van kennis, niet van wetenschap, maar van onschuld en geloof in de levende God. Laat ons strijden om daar binnen te gaan, want dat is mijn hele doel, om op een dag die stad binnen te gaan. En even om te kijken terwijl u met me meegaat en ieder van u te zien marcheren, terwijl we zingen, de heiligen marcheren binnen. Ik wil daarbij gerekend worden als de heiligen binnen marcheren. Laten we bidden. Dierbare hemelse Vader, terwijl de dagen ten einde lopen, zien we het dichterbij komen. De belofte komt nabij. We bidden, dierbare God, dat u dat op ons hart wilt leggen, zodat we geen enkele vergissing zullen maken. Dierbare God, houd ons geweten zuiver. Houd ons hart gesluierd, Heere. Onze ogen versluierd voor de dingen van de wereld. Voor de ijdele dingen van de wereld. De ijdele glorie om een of ander groot iemand te worden. Ongeacht hoe groot ze zijn, hoe alle koningen, monarchen, heersers enzovoort, ze moeten vergaan. En ze zullen niet opstaan in de eerste opstanding. Want er staat geschreven, gezegend en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding over wie de tweede dood geen macht heeft. O God, de tweede dood, de geestelijke dood, heeft geen macht. Hij is verlost. O God, om te bedenken dat een deze uren de een de ander zal gaan bezoeken en zal worden opgenomen. Twee in een bed, ik zal er één aannemen en één achterlaten. Twee op het veld, ik zal er één aannemen en één achterlaten. O God, help ons om rein te zijn in uw ogen, Heer, ongeacht wat de mensen over ons denken, wat andere mensen zeggen. Heer, laat ons heilig, laat onze gesprekken heilig zijn. Laat het zoutend zijn met Gods woord, zo aangenaam, Heer, dat er geen bedrog in ons wordt gevonden. Terwijl we in al onze fouten pleiten dat het bloed van Jezus Christus zal staan tussen ons en God. Dat Hij op ons neer zal zien door het bloed van Jezus. Niet op onze eigen rechtvaardigheid of wie we zijn of wat we hebben gedaan, maar op grond van zijn verdienst alleen. God staat toe. Mogen niet één die hier vanavond al zat en de boodschap hoorde, mogen niet één van hen verloren zijn, van het jongste kind tot de oudste persoon. Mogen hun heilig verlangen alleen naar God en zijn woord zijn. Wij weten niet op welk uur hij zal verschijnen. Of op welk uur hij ons oproept om verantwoording af te leggen, ginds bij het oordeel. Wij weten niet op welk uur hij misschien, als het ware, onze kaart uit het rek neemt. En zegt, het is tijd om thuis te komen, u moet gaan. God, help ons om rein te blijven. Sta toe, Heren. Mogen we, indien mogelijk, leven tot het komst van de Heren. Mogen we alles doen wat in ons macht is, met liefde en begrip. Begrijpend dat God de wereld doorzoekt. Vandaag elk verloren schaap vindend. En mogen we tot hen spreken met aanhoudend gebed ter liefde. En het woord van God, opdat wij de laatste zouden mogen vinden, zodat we naar huis kunnen gaan en weggaan uit dit oude Eden van Satan hier, Heer. Dat Eden is geheel gebouwd op begeerte en mooie vrouwen, zoals ze het zogenaamd in de wereld met hun advertenties stellen. Wij adverteren en willen dat er jongens komen met sjem op hun gezicht en knappe meisjes met korte broeken aan. Het komt rechtstreeks op onze radio en televisie allerlei vuiligheid en rommel en Hollywood en allerlei sexy, smerige, vieze jurken voor vrouwen. En de mannen zijn verdorven en nemen vrouwenkleding en knippen hun haar als vrouwen en de vrouwen als mannen. O God, wat leven we in een verschrikkelijk uur. O kom, Heer Jezus, kom. Kom, Heer. Reinig ons door het bloed. Neem alle vuiligheid en bedrog van ons weg. Laat ons leven, Heer. Laat ons leven onder het bloed, voortdurend voor U, Heer. Het is het verlangen van ons hart en onze ernstige beden. Dierbare God, vanavond liggen hier op deze lessenaar, waar het evangelie gelegd is, Heer, zakdoeken en kleine pakketjes die naar de ziekenhuis en aangevochtenen gaan. Heer, laat het gebed des geloofs van ons hart nu voor uw aangezicht komen. Dan, Heer, als er enig onrein iets in ons is. Heer, neem ons nu mee tot oordeel en we smeken om genade. Openbaar ons wat we verkeerd doen, Heer, zodat we kunnen vragen dat u het bloed neemt en ons reinigt. Genees deze zieke mensen en maak ze gezond, Vader, waar het ook heen gaat. Waar ze ook gaan, laat het zo zijn, Vader. Geef ons de vastbeslotenheid om u te dienen en u alleen. Sta toe, Heer. Geef veiligheid aan deze dierbare mensen die op weg naar huis gaan. Dank u voor hoe u de mensen genas en zuster Shepherd en de kleine jongen van broeder Shepherd die verwond werd op de fiets. Ik bid dat daar geen kwaad bij zal komen. Ik bid dat de kleine jongen die op zijn fiets reed in orde zal zijn. Wij danken u voor uw genezing van die anderen waarvoor we hebben gevraagd. En wij weten dat we ontvangen wat we vragen, omdat we vertrouwen hebben in degene die de belofte gaf. Geef ons van uw genade, Heer, en vergeef ons onze zonden. We vragen het in Jezus Christus' naam. Amen. Hebt u hem lief? Gelooft u hem? Bent u ziek en vermoeid van Satans koninkrijk?
Gelooft u dat het duizendjarig rijk aan het komen is? Zijn duizendjarig rijk. Het zijne, dat zijn Ede komt. Gelooft u dat het heden bezig is gevormd te worden? Kijk, alles is gebaseerd op verstand nu. Alles, elk ding moet wetenschappelijk bewezen worden voordat ze het zullen geloven. En u kunt God niet wetenschappelijk bewijzen. U moet hem aanvaarden door geloof, want hij die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is van hen die hem ijverig zoeken. O God, ik wens niet anders te kennen dan het bloed van Jezus Christus dat mij reinigt van zonde. Ik ken niets anders dan Jezus Christus en zoals Paulus vroeger zei, zo zeg ik vanavond, ik weet niets zonder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is alles wat ik u weet te vertellen, dat ik met heel mijn hart geloof, als ik mijn hart ken, dat deze Bijbel het volmaakte, zuivere woord van God is. Hierbij leef ik. Hierdoor houd ik stand. En als ik 10.000 levens had, zou ik graag elk deze deeltje ervan geven voor dit woord. Want het is het woord van Jezus Christus. En het maakt me niet uit hoeveel ze ook proberen om het te weerleggen, hoezeer de wetenschap ook probeert te zeggen dat het niet betrouwbaar is enzovoort. Voor mij is dit het enige ding in de wereld waarop ik kan vertrouwen. Dit is dat woord. Hij is de mijne, ik heb hem lief, u niet. Als er een zonde in uw hart is, als er een schuld in uw hart is, als u iets hebt, bid nu en vraag God u te vergeven. Bid u voor mij, ik zal voor u bidden. God zegen u is mijn gebed. Will be me
till we meet. God be with you till we meet again. Do you love one another?
Hebt u elkaar lief?
John said,
Johannes zei, kinderkens, hebt elkaar lief. Heb elkaar lief. Want de liefde bedekt tal van zonden. Nu, laat elkaar de hand schudden. God be with you till we meet again. Till we meet. Till we meet. Nu, wees vriendelijk voor elkaar. Wees vriendelijk voor elkaar. Voor iedereen, behandel uw buurman juist. Houd u zelf onbevlekt tot Jezus komt. Hebt u hem lief? Dat is mijn gebed. Bid u voor mij, ik zal voor u bidden. Ik moet nu naar Tucson teruggaan. En ik bid dat God u alles zal zegenen. Ik ga vandaar naar Canada, terug naar Colorado en rond reizen zie totdat broer Tony is daarginds. En er is iets groots gebeurd. Vlak bij het Vaticaan in Rome belden ze me op voor een opwekkingssamenkomst. Om daarheen te komen en een opwekkingsdienst te houden in Rome. In Rome. Hij is net teruggekomen. De mensen zijn allebei één. Ze hebben daar een grote arena gekregen met duizenden en duizenden zitplaatsen. En ze willen dat ik kom voor een opwekking. Ze willen de heerlijkheid van de Here in de bediening zien. Ik weet het niet. Ik zal erover moeten bidden. En zien wat de Here me zal zeggen. Oh my. Gedenk. Bid. Wij alle tezamen. Wij bidden. Wij werken. Wij zien uit naar de komst van onze gezegende redder. Kijk en zie hoe de vijgenbladeren nu groen worden. Het evangelie van zijn koninkrijk is naar elke natie gegaan en nu kunnen we zien dat het einde nabij zijn. Dus juist, blij mogen we de boodschap uitbezuinen van zijn gezegend verschijnen. Spoedig komt hij in heerlijkheid om de een en alle te vertellen. Ontwaak dan de gij heilige des Heren, waarom sluimeren terwijl het einde nadert? Laten we ons gereed maken voor de laatste oproep. Zij zal omkeren in het westen en een deze dagen terugrijden, daar denkt eraan. Ze zal het zeker doen, dat is juist, tot dan!
The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe, it will joy and comfort hear you, take it everywhere you go, precious name. Oh, what a joy of heaven. Jesus, bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him, for when our journey is complete, precious name.
Nu bij dit laatste vers laten we het nu zingen met gebogen hart. Neem de naam van Jezus mede als een schild voor elke strik. En wanneer verzoekingen tot u komen, die dingen van Satans koninkrijk, zie, fluister dan slechts die heilige naam in gebed. Dat is alles. Wandel dan weg. Het werkt. Ik heb het geprobeerd. Geloof het slechts. Nu, omdat het zal werken, fluister slechts zijn heilige naam in gebed.
The name of Jesus be with you as a shield from every snare. When temptation turns to death,
what do you do then?
What doet u dan?
Just breathe the holy name.
Luister slechts die heilige naam in gebed. De sluier zal dan over uw gezicht komen.
Amen. Oh, how sweet.
Laten we nu ons hoofd buigen, terwijl ik broeder Bieler daar achteraan vraag om hier naar het podium te komen. Fluister slechts die heilige naam in gebed. Sluit met ons, broeder Bieler, sluit met ons in gebed. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven.
Nu met ons hoofd en hart gebogen. Broeder Bieler, een van onze medewerkers hier, broeder Estel Bieler, fijne christenbroeder, trouwman, zal hem vragen of hij het gehoor wil heenzenden vanavond met gebed. God zegen u, broeder Bieler.